gaat er ook niet om dat de sociaalwerkers zelf met de gemeente gaan praten. Nee. Dat is goed hoor.
Ja.
Maar veel beter is nog als zij echt het gesprek, de ontmoeting tussen die verschillende werelden tot stand weten te brengen.
Professionele identiteit in het sociaal werk. Een belangrijk thema vindt Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2020. Hij heeft jarenlange ervaring in het veld en is nu docent aan de masteropleiding Innovatie, Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In deze podcastserie spreekt hij met experts over de professionele identiteit binnen het sociaal werk.
Welkom luisteraars bij de podcast die ik mag opnemen. Als social werker van het jaar heb ik een prijs gewonnen. Dat was het opnemen van de podcast. En daar ben ik ontzettend blij mee. Mijn naam is Marcel van Eck. Ik ben docent op de Hogeschool van Utrecht bij de masteropleiding Innovatie, Zorg en Welzijn. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het is een tweedelige podcast wat we gaan presenteren aan u. En de eerste podcast ga ik opnemen met Leonie Lesage. Leonie Lesage is lector professionele identiteit. En zij is sinds 2008 werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam bij het Instituut Sociale Opleidingen en het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze heeft meegewerkt aan het landelijk opleidingsprofiel van de Social Work opleiding en doet met een aantal andere onderzoek naar een integrale gezinsaanpak van armoedeproblematiek. Ze is ook bestuurslid van het landelijk opleidingsoverleg. Ze is gepromoveerd op een interdisciplinair onderzoek vanuit de faculteit Psychologie en Pedagogiek en Rechtsgeleerdheid naar de gewetensontwikkeling van jeugdige delinquenten. Ze is ook nog filosoof daarnaast. Hier is zij, Leonie Lesage. Welkom, Leonie.
Dankjewel, Marcel.
Oké, fijn dat je er bent. En je hebt een onderwerp wat mij enorm aan het hart ligt. Het gaat over professionele identiteit. En het afgelopen jaar, als social werker van het jaar, ben ik erachter gekomen dat dat toch een heel belangrijk element is waar volgens mij veel te weinig aandacht voor is. En wat echt nodig is om dat nou eens goed over het voetlicht te brengen. Dus ik ben blij dat je er bent, Leonie. Om te beginnen, mag ik jou vragen, wat is professionele identiteit eigenlijk? Waar hebben we het over?
Ja, dat mag je zeker vragen. Ik zal even kort nog iets ter achtergrond uitleggen. Ik ben 1 december 2020 ben ik gestart met dit lectoraat op de Hogeschool Rotterdam. En het gaat specifiek over de professionele identiteit van de sociaal werker.
Okay.
En de achtergrond eigenlijk van die opdracht, die ligt erin dat er geconstateerd werd, binnen mijn eigen opleiding, binnen mijn eigen kenniscentrum, maar landelijk eigenlijk ook, dat die identiteit van de sociaal werker onder druk staat. En dat er aandacht is om daar meer helderheid over te geven, om daar eigenlijk meer profiel, meer smoel aan te geven. Jouw eerste vraag is, wat is professionele identiteit eigenlijk? En als je dat kort wil samenvatten, dan gaat het om een heldere, kernachtige beschrijving van wat een beroep precies is. Dus hè, een leerkracht op een school, wat doet hij? Hij geeft les aan kinderen, hij leert ze dingen. Dat doet hij in een lokaal, daar heeft hij bepaalde methodes voor. Zo leg je een beroep, zeg maar, uit. En de vraag bij professioneel werk is, wat is dan die professionele identiteit van de sociaal werk? Hoe kun je dat beroep omschrijven? En als je dan gaat kijken hoe dat beroep omschreven wordt, dan wordt het veel algemener, abstracter en ook wat moeilijker omschreven vergeleken met een leerkracht of een docent. Bijvoorbeeld wordt er gezegd, een sociaal werker die draagt bij aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Of een sociaal werker die bevordert sociaal functioneren. Maar dat is natuurlijk een vrij algemene, globale beschrijving van wat hij doet. Wat hij nou precies doet, waar hij dat doet, met wie, dat is allemaal niet zo duidelijk bij de sociaal werker. En dat is ook omdat het een heel breed beroep is.
Ja, dat klopt. Ja, ik ben natuurlijk zelf heel lang social werker geweest. Ik herken dat. Social werkers werken veel in wijkteams. Ze werken in het ziekenhuis, als ziekenhuismaatschappelijk werker bijvoorbeeld. Of het jongerenwerk. Dus het is een ontzettend divers en versnipperd beroep in feite.
Ja.
Kun je ook iets zeggen wat nou een beetje dan de algemene kenmerken zijn van de social werker?
Nou, algemene kenmerken van de sociaal werker zijn. Kijk, we kunnen algemene kenmerken van sociaal werk noemen, maar eigenlijk is het belangrijkst om eerst stil te staan bij wat eigenlijk de maatschappelijke opdracht is van de sociaal werker. Omdat dat heel veel van zijn meer algemene kenmerken eigenlijk aanstuurt of beïnvloedt. En als we kijken naar de internationale definitie van sociaal werk, En dat is de definitie die ook in Nederland, ook in allerlei, weet je, door de beroepsvereniging en door de opleiding sociaal werk, wordt die definitie ook aangehangen. En dan wordt er gezegd sociaal werkers die bevorderen of die werken aan een sociaal rechtvaardige samenleving. En die komen op voor minderheden, vanuit een mensenrechtenkader. Die werken aan gelijke kansen en die ondersteunen mensen die zich in kwetsbare posities of in minderheden posities of situaties bevinden.
Ja, ja.
En zij helpen hen te empoweren of hun zelfredzaamheid of samenredzaamheid te verbeteren. Ja. Dus dat is eigenlijk de missie internationaal, maar ook waar de beroepsvereniging in Nederland en ook de opleiding in Nederland zeer aan hechten. Dat is eigenlijk de maatschappelijke opdracht van het sociaal werk. Ja, ja. Sociaal rechtvaardige samenleving bevorderen.
Ja, precies. Ja, en als we dan kijken naar die samenleving de afgelopen, pak een beetje 15 jaar, dan zien we enorm veel verschuivingen. Daarvoor natuurlijk ook al, maar met name de afgelopen jaren is natuurlijk een hele transitie gaande. We gaan van verzorgingsstaat gaan we naar participatiesamenleving. Wat doet dat eigenlijk met die professionele identiteit?
Dit is een van die omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dat wordt als een van de oorzaken eigenlijk gezien waarom de identiteit van de sociaal werker onder druk staat. Ja. Of waarom die professie eigenlijk onder druk staat. Maar er zijn meer redenen hoor. We horen eigenlijk van heel veel professies, heel veel beroepen die een maatschappelijke opdracht hebben, zoals politieagenten, verpleegkundigen, ook docenten, dat hun professie enigszins onder druk staat. Omdat hun autoriteit en hun dienstbaarheid naar de samenleving niet meer helemaal serieus wordt genomen. Met de opkomst van de mondige burger bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Dus we zien in heel de samenleving eigenlijk dat professies onder druk staan. Ja. Voor sociaal werk lijkt dat nog meer te zijn, omdat zij regelmatig negatief in het nieuws komen. Mm-hmm. Ik moet niet zeggen regelmatig negatief in het nieuws. Ik moet zeggen, wanneer zij in het nieuws komen, dan is dat vaak negatief. Bijvoorbeeld omdat er een kind gestorven is. Waar een verhaal over gaat dan van en jeugdzorg deed niks of deed onvoldoende, was wel bekend. Of omdat er eenzame ouderen overleden zijn die niet bekend waren bij de professionals, bij de sociaalwerkers in de wijk. Dus die negatieve beeldvorming, die zet de professie natuurlijk ook onder druk. Van wat hebben we hier nou eigenlijk aan? Doen zij wel voldoende? Dus een andere reden is dat we in de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving zien dat het, wat eerder werd gezien als een automatisch recht op zorg en ondersteuning, en dat er een sociaal werker is die dat voor je doet, dat beeld veranderd is. En dat we de sociaal werker vanuit het beleid meer zijn gaan zien als iemand die participatie, burgerinitiatieven moet initiëren. En niet zozeer meer degene die zorg biedt, die hulpverlening biedt, maar degene die bijdraagt aan participatie van mensen zelf, dat ze dat zelf gaan doen.
Ja.
Maar dat leidt natuurlijk ook tot een andere opvatting over wat jouw werk precies inhoudt.
Precies. Want wat je nu omschrijft, ik ben natuurlijk zelf 20 jaar social worker geweest. En eigenlijk nog steeds natuurlijk, want dat ben ik nog steeds in hart en nieren in feite. Ik heb dat niet losgelaten. Dat wat jij zegt herken ik heel erg. Want toen ik mijn opleiding deed, toen was de presentiebenadering, dat stond echt centraal. Dat was aansluiten in de leefwereld. Dat was je in die leefwereld verbinden, zeg maar, ook met de mensen waar je mee werkte. En als je nu zegt participatie, dan lijkt het wel alsof er een bepaald doel gehaald moet worden. Terwijl er denk ik ook heel veel gezinnen zijn, of burgers zijn, die gewoon alleen al behoefte hebben aan iemand die er is op momenten dat nodig is. Dus de maatschappelijke opdracht verandert daarmee.
Ja, ja. En jij noemt nu presentie, hè? En dat is wel een heel goed voorbeeld, denk ik. Want een van de, als je echt kijkt van wat typeert die professionele identiteit van de sociaal werker, dan wordt er heel vaak gezegd, de sociaal werker is iemand die in de leefwereld zit van burgers en van cliënten. Hij is present, hij is nabij, hij staat daarnaast, hij is gelijkwaardig ook. En vanuit die gelijkwaardigheid werkt hij aan verandering. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel bepalend kenmerk voor de sociaal werker. Dat is waar de sociaal werker van is. Dat doen andere professies niet, of niet op die manier.
Precies.
En op het moment dat de vraag is, ja, is dat wel zo belangrijk om naast mensen te staan? Moet je ze niet? Is het niet veel belangrijk dat mensen gewoon aan het werk komen en dat je daarop aanstuurt duidelijk? Ja, dan komt je professionele identiteit natuurlijk ook onder druk te staan.
Klopt, inderdaad. Ja. En daarnaast misschien ook nog een ander iets is van dat we toch ook in een soort samenleving zitten waarin we heel snel overschakelen van de ene rol naar de andere rol. Want ik ben social werker, maar ik ben coördinator geweest. Ik ben persoonlijk ondersteuner geweest. Ik ben gezinswerker geweest. Ik ben case manager geweest. Ik ben consulent geweest. Ik heb vanuit mijn rol als social werker ook te maken gehad met heel veel verschillende functiebenamingen. Hoe kijk jij er eigenlijk naar? Vind je dat een goede ontwikkeling? Of?
Nou, dat is natuurlijk deels een goede ontwikkeling. Dat is deels ook een ontwikkeling van professionalisering. Dat je verschillende functies krijgt met hun eigen expertise, hun eigen specialisme. Eigen werkwijzes en instrumenten, tools die ingezet worden.
Ja.
Dat is alleen maar goed dat jeugdbeschermers dat hebben en dat het iets anders is dan wat jobcoaches doen bijvoorbeeld. Dat is goed. Zij ontwikkelen hierin hun eigen expertise.
Ja.
Dus dat is daar goed aan. Wat daar een nadeel van is, en dat zie je ook gebeuren, is dat die veel kleinere functies hun eigen leven lijken te gaan leiden. En redelijk instrumenteel ingezet gaan worden om bijvoorbeeld participatiedoeleinden te bereiken. Maar dat zijn weinig meer lijken te werken vanuit wat ooit de maatschappelijke opdracht was. Waarom deze functies er ook zijn gekomen. En dat is die van sociaal werk.
Ja.
Om een sociaal rechtvaardige samenleving te bevorderen.
Ja, dus.
En voor sociaal werkers merk ik ook dat dat vaak een worsteling is. Van waar ben ik eigenlijk voor? Ik word ingezet op doelen waar ik niet meer dat oorspronkelijke, waarom ik eigenlijk dit beroep ook ben gaan doen. Voor een betere samenleving. Ik kan dat niet goed meer terugzien.
Precies. Ja, en dan komt dus die identiteit als het ware onder druk te staan.
Ja.
Terwijl misschien ook juist wel een kenmerk is van social werk, dat social werkers zich niet zo makkelijk in een hokje laten zetten, zeg maar. Dat zie je ook in de aard van het werk terug.
Ja.
Ze kijken breed.
Ja.
Het is nooit zo dat ze als specialist op één stukje actief zijn, maar ze hebben juist die brede scope, wat zo kenmerkend is en waarvan heel veel specialisten nu zeggen, daar kunnen we van leren. Die gaan het nu ook steeds meer doen, dat brede kijken, zeg maar.
Ja.
Dus het is aan de ene kant dus een kenmerk, maar gelijktijdig ook een valkuil. Dat hoor ik jou in iets andere bewoording eigenlijk ook zeggen.
Ja, zeker.
In feite, ja.
Ja.
Oké. Als we even kijken naar die omslag naar participatiesamenleving. Denk jij dat het een realistisch beeld is dat sociaal werkers dat ook kunnen bewerkstelligen, dat bevorderen van die participatie? Hoe kijk jij daarnaar?
Dat is zeker realistisch, want dat hoort van oudsher ook bij een van hun taken om bij te dragen aan participatie.
Ja.
De sociaal werkers die zijn, weet je, die zijn erop toegerust om mensen te activeren en om netwerken te versterken, buurtnetwerken te versterken, waarin mensen sociaal participeren, maar ook waar mensen werkervaring op doen, waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen, et cetera. Dus dat is, het bijdragen aan sociale participatie en uiteindelijk ook arbeidsparticipatie, economische participatie, et cetera.
Ja.
Dat hoort bij sociaal werk.
Ja.
Is het realistisch om dat alleen bij hun te leggen? Nee, natuurlijk niet. Dat moet aan de kant van de samenleving en de overheid en allerlei werkgevers ligt daar natuurlijk ook in een heel belangrijke taak.
Ja, ja. Ja, en wat is nu, als je nu kijkt naar de huidige ontwikkelingen, ook de opleidingen, zijn die nou voldoende op toegerust ook op deze best wel ambitieuze taak? Het bevorderen van participatie?
Het is de vraag of het is altijd de vraag of ze daar voldoende op toegerust zijn. Opleidingen zitten ook in de omslag. Hè. Een aantal jaren geleden is besloten dat verschillende sociale opleidingen die er toen waren, zoals sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening, dat die samen één grote social workopleiding worden. En in die overgangsfase, in die social workopleiding, daar zitten eigenlijk alle hogescholen met hun sociale opleiding zitten in die overgang.
Ja.
Dus we zijn allemaal bezig om die nieuwe social workopleiding neer te zetten. Ook vanuit de gedachte, ja, dan leiden we die nieuwe social werker op die inderdaad ook bijdraagt aan participatie natuurlijk.
Ja.
Of dat gaat lukken, ja, dat is de vraag. De verwachtingen ten aanzien van sociaal werk zijn echt enorm.
Ja.
Het is een heel breed beroep Dus wil je alles kunnen waarmaken, ja, dan wordt het heel moeilijk. Je moet daarin keuzes maken.
Ja, klopt. Ja, dat herken ik ook wel vanuit mijn eigen praktijksituatie. Ik heb door mijn onderzoek ook wel een beetje veel contact ook met heel veel verschillende gemeenten. Dus ik heb wel een beetje overzicht hoe dat in de landen gaat. En dan zie je ook hele grote verschillen met wat van social werkers bijvoorbeeld in de wijkteams verwacht wordt.
Ja.
Dat je ook wel ziet dat ze nu toch veel vaker dingen moeten beoordelen. Van heeft iemand recht op zorg bijvoorbeeld, hè, op gespecialiseerde hulp? Of heeft iemand recht op een PGB, ja of nee? Daar gaan ze ook steeds meer over. Hè. Dus dat is ook, zijn dingen die voorheen veel meer hun plek hadden in die systeemwereld. En die worden nu ook veel meer bij die sociaal werker neergelegd. Terwijl die juist in die leefwereld zo actief wil zijn.
Ja, klopt. En wat je ook ziet is dat die complexiteit van wetgeving, regelgeving, ook lokale beleid en de uitvoering van, die complexiteit die is hoog.
Mm-hmm.
En dat is voor heel veel sociale werkers, is dat ook echt gewoon lastig om dat goed, om het echt allemaal goed bij te houden. Ja. En daar allemaal goed thuis in te zijn.
Ja, het is ontzettend complex. En nou ja, ik denk ook wel, als ik voor mezelf kijk, ook van, er zijn natuurlijk ook zoveel mensen die zich, zeg maar, bemoeien met het social werk. Hè. Dat zijn mensen uit het beleid, management, die vaak een hele andere achtergrond qua opleiding hebben bijvoorbeeld. Maar ook allerlei wetenschappers, onderzoekers. Iedereen heeft goede adviezen en tips aan het social werk van hoe ze het moeten doen.
Ja.
Maar ja, weten ze zelf nog wel voldoende wie ze dan zijn in dat veld van al die, wat, hoe heet het, die structuren, zeg maar, die invloed hebben op die social werkers.
Ja. Nou, jij vroeg net van, is het nou realistisch om van sociaal werkers te verwachten dat zij echt bijdragen aan participatie van mensen? Kijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld die organisaties in Rotterdam die armoedeproblematieke gezinnen proberen tegen te gaan. Als ik kijk naar het onderzoek wat wij daar doen, dan zien we dat er echt door wetgeving door gemeenten soms echt hobbels opgeworpen, echt drempels opgeworpen worden tot participatie. Dus bijvoorbeeld, kijk, om een voorbeeld te geven van, sociaal werkers komen bij gezinnen thuis waar de ouders best wel van willen werken, maar het aanvragen nu van de kinderopvangtoeslag, terwijl je weet wat er allemaal gebeurd is.
Mm-hmm.
Dat is voor ouders dus nu een ontzettende drempel geworden. Dus ouders willen werken, maar denken ook, ik moet van alles in het werk stellen, ik moet allerlei regelingen treffen. En ik vertrouw de overheid daar ook niet helemaal in of er dan wel goed met mij omgegaan wordt. Mm-hmm. Denk aan de kinderopvang, toeslagaffaire. Ja, dat zijn hobbels die opgeworpen worden. Daar kan de sociaal werker nooit alleen uitkomen met die bewoners.
Ja.
Daar heeft de overheid en de gemeente heeft daar zeker ook een rol in.
Dus dat moet eigenlijk veel breder opgepakt worden.
Ja, zeker.
Ja,
ja.
Ja. En wat je ook wel steeds meer hoort is, social werkers zouden meer moeten politiseren. En die zouden ook veel meer moeten agenderen. En dingen die niet helemaal goed lopen in de samenleving. Toeslagenaffaire was daar bijvoorbeeld eentje van. Is dat ook iets wat van belang is rondom professionele identiteit en social werk?
Ja, nou ja, als je kijkt naar de missie van sociaal werk, waarin staat dat je sociaal rechtvaardige samenleving bevorderen, dan kan het natuurlijk niet alleen gaan dat jij mensen alleen maar aan het activeren bent en aan het invoegen bent, zeg maar, in die mm-hmm. samenleving. Of aan een baan helpt of wat dan ook. Dan gaat het er ook om dat je signalen die je ziet dat wetgeving niet goed uitpakt of dat beleid niet goed uitpakt. Dat daarmee kansengelijkheid verkleind wordt in plaats van vergroot.
Ja.
Dat soort signalen, die moet je weten te agenderen.
Ja.
Want dat hoort ook bij jouw missie als sociaal werker.
Ja.
Dat zien we in de praktijk niet altijd gebeuren.
Nee, klopt. Nee, dat herken ik helemaal. En ik snap ook wel een beetje hoe dat komt. Want het werk wat we hebben is gewoon loodzwaar. Dat kan ik wel zeggen. En het maakt niet zo heel veel uit waar je nou werkt. Maar het is altijd gaat het om heftige, complexe problematiek.
Ja.
Mensen komen van de opleiding, die gaan in de praktijk aan de slag. Krijgen een caseload van, 20, 30 cliënten of gezinnen of wat dan ook. In ieder geval worden gelijk overladen met complexe problematiek. En die verliezen dat misschien ook wel daardoor. Dat ze de focus zo leggen op die gezinnen of die burgers waarmee ze werken, dat naar de achtergrond verschuift.
Ja.
Wat zou er nou moeten gebeuren, ook vanuit opleidingen bijvoorbeeld, nog even los van opleidingen. Hoe zou die daar nou beter op kunnen toerusten?
Nou, het is wel goed dat je dit vraagt, want opleidingen die worstelen hier best wel mee.
Ja.
Hoe ze, zeg maar, die kritisch denkende sociaal werker op moeten leiden. En dat heeft er ook mee te maken dat social work is natuurlijk een beroepsopleiding. Dus de stage, de praktijkervaring speelt een grote rol in de opleiding ook. Vooral ook in de bovenbouw van de opleiding. Hè. Heel veel opleidingen hebben in hun derde jaar, de voltijdopleiding, hebben in hun derde jaar bijvoorbeeld aanzienlijk deel stage zitten. En zodra je merkt dat studenten de praktijk ingaan, dan is dat directe cliëntcontact of directe bewonerscontact, die het thuis raken in die organisatie, het thuis raken in die werkwijzes, methodieken. Ja, dat neemt al hun tijd in beslag eigenlijk. En vanuit de opleiding is het dan moeilijk om ze daar kritisch naar te laten denken, omdat ze er nog middenin zitten. En we merken tegelijkertijd ook dat ook vanuit de stagebegeleiders vanuit de praktijk, ja, gebeurt dat ook weinig. Dus die zitten ook zeg maar midden in het werk, midden in de waan van de dag ook. Allerlei crisissen die er ook zijn binnen het werk. En gaan daarin ook mee. Dus ook vanuit die kant worden studenten eigenlijk niet op hun kritische manier van denken, nee, zeg maar, aangesproken.
Nou, misschien wel aardig om even te vertellen. Bij mij is dat op een gegeven moment ontstaan. En dat kwam eigenlijk voornamelijk toen ik me ging verdiepen in het empowerment paradigma. Dat ken je ongetwijfeld wel. Een van de belangrijke uitgangspunten van empowerment is dat je zegt van sociale problemen staan nooit op zichzelf. Het is nooit alleen maar bijvoorbeeld als het gaat om armoede. De reden is nooit alleen maar het gezin zelf of de burger zelf. Het is altijd ook een systeemprobleem of het probleem is breder. En moet je dus eigenlijk altijd vanuit een multilevel construct, dus vanuit micro, meso, macro niveau, moet je een probleem benaderen, wil je het echt duurzaam oplossen. Dus wat wij denk ik dan vaak doen als we te weinig oog hebben voor die andere laag, is dat we pleisters aan het plakken zijn en niet echt de oorzaak van het probleem oppakken. Terwijl ik, toen ik dat bewustzijn had, toen dacht van, oh ja, hier moet ik dus echt gericht, bewust mee bezig zijn. En echt me realiseren dat als ik in een wijk werk en ik zie 5 keer dat het inkomen te laag is en de huur te hoog, ja, dat ik dan dus niet alleen met dat gezin aan de gang moet, maar ook met gemeente of met woningbouw in gesprek moet. Van jongens, hier hebben we echt een structureel probleem.
En jij zegt, hè, je bent toen in aanraking gekomen met het empowerment paradigma. Mm-hmm. Maar op welke manier ben jij daarmee in aanraking gekomen?
Nou, ik las daarover en op een gegeven moment werd gewoon in een artikel gesteld van, joh, sociale problemen los je alleen maar op als je vanuit dat multilevel construct kijkt. En toen kwam dat besef. Dus ik denk dat op het moment dat je echt realiseert van, mijn taak is niet alleen maar die klant zo goed mogelijk begeleiden, maar ik heb ook een maatschappelijke opgave die breder is dan alleen maar op dat microniveau. Als je dat besef hebt, als je dat eenmaal gezien hebt, dan kan je het ook bijna niet meer niet zien.
Ja.
Zo is het voor mij gegaan.
Weet je, dat vind ik een heel mooie beschrijving van hoe dat gaat. Hè? Ik zie in de praktijk ook. En weet je, dat heeft ook gewoon te maken met de ontzettende arbeidstekorten die er zijn op dit moment. Hè? In de GGZ en in de jeugdzorg, maar sociaal werk breed. Overal zijn er tekorten aan personeel. Dus we zien onze studenten die ingezet worden, die hebben het verschrikkelijk druk. Met ook die personeelstekorten een beetje dichter. En het zittende personeel heeft natuurlijk ook gigantisch druk. Ook, weet je, burn-out is iets wat verhoudingsgewijs heel vaak gebeurt binnen sociaal werken. Met name binnen GGZ en jeugdzorg. Dus de werkdruk is enorm. En dat zorgt er ook voor dat er eigenlijk heel weinig tijd is voor bezinning op het beroep. Ja. Ook, wat jij zegt, ook gewoon lezen wat er allemaal nog meer is. Je verdiepen in een en ander. Want de waan van de dag neemt het echt over.
Ja, klopt. En dat is denk ik wat er heel veel gebeurt. En het is echt gewoon dat bewustzijn. Want ik moest tijdens mijn opleiding ook wel invulschemaatjes doen met je hebt een casus en wat gebeurt er nou op microniveau? En microniveau, dat is dan zeg maar het niveau van de burger. Wat gebeurt er op mesoniveau? Dat is dan het niveau van de organisatie. En dan het macroniveau. Wat gebeurt er dan op het niveau van de samenleving? En dat vulden we dan in. Maar ja, het was niet dat ik nou dacht van, het zit echt in mijn systeem. Het zit helemaal in mijn denken.
Nee, dus als dan is het een invloefening voor school.
Precies, dan wordt het echt zo'n invloefening. Ja. Terwijl ik nu denk, van nu zie ik het echt als een onderdeel van mijn professionele identiteit als social werker. Dat je ook op die lagen je daar ook verantwoordelijk voor voelt.
Ja.
En niet denkt van, het is aan een ander of dat, ik kan daar niks aan doen of zo. Maar dat je echt zegt van, daar heb ik ook iets te doen. Dat behoort ook tot mijn takenpakket.
Ja.
En ik weet, want ik praat ook met verschillende hogescholen, dat die er enorm mee worstelen op dit moment. Van hoe krijgen we dat er goed in? Het is op zich niks nieuws, want het is iets wat al heel lang over social werk gezegd wordt. En al heel lang een van de, ja, van de kernelementen van het social werk is. Maar het lukt toch moeilijk om het goed in die identiteit te krijgen. Op de een of andere manier.
Ja, klopt. En dat geldt voor de studenten die we opleiden. Maar dat geldt ook in het werkveld zelf. Dus je zou vaker willen dat sociaal werkers zich als beroepsgroep in een maatschappelijke discussie laten zien. Of je zou vaker willen dat sociaal werkers in programma's aanwezig zijn om over hun werk te praten en iets gewoon te agenderen daar.
Precies, ja. Nou ja, ik denk dan ook bijvoorbeeld aan die toeslagenaffaire. Van, ja, dan denk ik van dat is toch ook iets wat sociaal werkers hadden kunnen constateren. Van hé, dan gaat hier wel echt iets goed mis. En hier hebben wij als beroepsgroep moeten we iets aan de orde gaan stellen omtrent dit onderwerp. Want dat is gewoon, daar voelen wij ons ook verantwoordelijk voor. En dat is op dit moment gebeurt dat denk ik nog heel erg weinig.
Ja, maar goed, op sommige punten gebeurt het wel. Er zijn wel goede voorbeelden van. Je bent natuurlijk
gelukkig
ook een goed voorbeeld. Je bent zelf ook een goed voorbeeld daarvan.
Ja.
Dus ik denk, weet je, het onderzoek dat ik wil gaan doen vanuit het lectoraat is ook zo van wat kunnen we daarvan leren? Waar zie je dat wel gebeurt? Wat zegt het over die sociaal werkers? Maar wat zegt dat ook over de omgeving waar ze in zitten, waarin dit ook mogelijk is?
Ja, precies. Ja. Ja, want wat zou er dan, want we hadden het even over opleiding, maar wat zou er dan vanuit organisaties moeten gebeuren op dit thema? Heb je daar ideeën bij?
Nou, ik denk dat het belangrijk is, hè, dat het gezien wordt als een onderdeel van de professionele identiteit van de sociaal werker, dat hij dat doet. En dat je dat ook dus niet alleen doet vanuit jezelf, maar dat je dat doet vanuit je beroepsgroep. En dat je ook steun hebt vanuit je beroepsgroep om dat te doen.
Ja. Dus dat zou ook steviger kunnen, denk
ja,
jij?
Je moet niet gezien worden als een uniek persoon die dat doet. Het moet gezien worden als iets van, ja, dat doet die beroepsgroep. Die laat dit geluid horen en je voelt je dus ook gesteund.
Ja, precies.
Ja, dus want beroepsgroep wat ik ook moet wel je steunen en de organisatie moet je dan natuurlijk ook steunen.
Ja, precies. Ja, en het is denk ik ook wel een vak om dit goed te kunnen doen. Want heel vaak gaat het dan over politiseren van het sociaal werk. En dat klinkt dan bijna alsof ze op de barricades moeten of zo. Terwijl ik dan denk van ja, maar ga je daar dan veranderingen mee veroorzaken? Hoe zie jij dat? Hoe moeten ze dat doen?
Ik zie wat ik de hele goede voorbeelden vind die ik zie, is dat het sociaal werkers lukt eigenlijk om bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsmedewerkers in gesprek te laten gaan met de bewoners of de cliënten waar het beleid voor bedoeld is.
Okay.
Ja. Dus dan, weet je, het gaat er ook niet om dat de sociaal werkers zelf met de gemeente gaan praten.
Nee.
Dat is goed hoor.
Ja.
Maar veel beter is nog als zij echt het gesprek, de ontmoeting tussen die verschillende werelden tot stand weten te brengen.
Ja. Ja, dat is fantastisch zou dat zijn als dat beter lukt.
Ja.
En daar zijn wel voorbeelden van, zie jij? Of?
Ja, natuurlijk zijn er voorbeelden van. Er zijn zeker heel veel voorbeelden van.
Ja, gelukkig. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, ja dus je zegt van
en dat is ook hè, omdat kijk, de gemeente ziet ook natuurlijk dat zij met hun hele goede bedoelingen vaak niet de resultaten hebben die ze willen hebben. Ja. Of niet de doelgroep bereiken die ze willen bereiken. Ja. En dat sociaal werkers daar een brugfunctie kunnen vervullen.
Nou, als je het hebt over participatie, dat is natuurlijk het ultieme voorbeeld van participatie. Als je burgers het zelf zou kunnen laten zeggen, in plaats van dat de social werker daartussen moet gaan zitten.
Ja.
Dus de social werker zou eigenlijk veel meer de verbindende factor, de rol van de verbinder moeten zijn, denk ik.
Ja.
Verbinden tussen burgers en overheid, gemeente, instanties en dergelijke.
Ja. 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 En waar je dat ziet gebeuren, dat is vaak op lokaal niveau. Hè. Dat is bijvoorbeeld vaak in een bepaalde wijk of in een bepaald gebied, waarin echt meer bottom-up gewerkt wordt. En de sociaal werker samen met mensen initiatieven organiseert, ondersteuning organiseert, allerlei activiteiten organiseert. En het aan de beleidskant dat gefaciliteerd wordt.
Ja, precies. Dus in plaats van politiseren is het dan meer activeren, maar dan vooral van burgers zelf.
Ja, maar het is goed. Ze moeten gewoon goed kunnen samenwerken. Dus het is ook, weet je, het is aansluit bij de leefwereld van de burger, maar het is ook strategisch kunnen handelen naar de beleidskant toe.
Ja, ja, en dat is inderdaad. Dus het is een deel van jouw professionele identiteit, maar daar hangt ook mee samen vaardigheden om dit te kunnen doen. Dus, dus vaardigheden rondom positie nemen, zeg maar. Van hoe ga je dit doen? En dat kan op verschillende manieren. En vooral dat verbinden is dan heel belangrijk, heel centraal daarin.
En op de barricade staan dat is vaak nee zeggen, hè, ja, of tegen zeggen.
Ja.
En dat moet soms ook gebeuren.
Ja.
Maar heel vaak, weet je, stap 1 is gewoon samenwerken.
Ja. Ja, precies. Ja, ik vind samenwerken, dat noem je iets, dat vind ik wel echt kernelement ook van social werk. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk de basis bijna van alles wat we doen.
Ja.
Of het nou gaat om het werken met burgers, of het gaat om interprofessioneel samenwerken met collega's, van je eigen collega's of van collega's van andere instellingen.
Ja.
Met de politie, de wijkagent, de school, noem maar op. En ja, het is gewoon het samenwerken, dat draait het hoofdzakelijk om bijna,
zou je
kunnen zeggen. Ja. Oké. En rondom die professionele identiteit, wat zijn nou nog andere talenten? We noemen het positie nemen, samenwerken. Maar zijn er nog andere talenten die echt deel uitmaken van zouden moeten maken van die identiteit?
Eens even kijken. Nou, we hebben al gezegd de presentie, nabijheid in de leefwereld. Verbinden hebben we al gezegd. En het verbinden van systeem en leefwereld is er één. Maar ook het verbinden, echt gewoon sociale cohesie in een wijk of in een gemeenschap verbinden, versterken. Dat is ook een heel echte kwaliteit van het sociaal werken natuurlijk. Methodisch werken, methodisch die er zijn rondom het activeren, ondersteunen, hulpverlening inzetten. Samenwerken, wat jij net zei, interprofessioneel samenwerken ook, is een belangrijke. En eigenlijk ook, dat zie je ook steeds meer, echt het innoveren van die sociale praktijk. Dus niet alleen maar het uitvoeren van wat er al is, maar ook kijken naar nieuwe mogelijkheden om, om die praktijken ook gewoon bottom-up te organiseren.
Ja, precies. Ja, en volgens mij is ook zo'n een kernelement wat ik zelf, zoals ik het echt wel ervaar en ook van anderen zie, is van dat breed kunnen kijken.
Ja.
Wat ook niet altijd even makkelijk is. Want het lijkt heel makkelijk om heel breed te kijken. En daarmee bedoel ik met breed kijken op alle verschillende levensdomeinen die er zijn. Ja. Maar we zijn toch heel snel geneigd dat als iemand hier binnenloopt en die heeft schulden, een crisis rondom schulden, om dan met die schulden aan de slag te gaan en te vergeten om te informeren hoe gaat het eigenlijk met de kinderen. Of zijn er ook nog andere problemen aan de gang?
Ja. Die integrale blik is inderdaad, dat is goed dat je die zegt, dat je die noemt. Dat is inderdaad ook een heel belangrijke kwaliteit van het sociaal werken, waarin je zich eigenlijk ook profileert, zeg maar, ten opzichte van andere professies. Die meer, een verpleegkundige, die heeft meer echt, die moet ook integraal kijken, maar die heeft toch natuurlijk meer een medische kijk. En een agent kijkt naar veiligheid, et cetera. Ja. En die sociaal werker, die zou in staat moeten zijn om op meerdere leefgebieden te kijken wat daar speelt. Wat ook de samenhang is tussen wat daar speelt op die verschillende leefgebieden.
Ja.
En daar een plan voor te maken hoe dat aangepakt kan worden.
Ja. En dan moet je waarschijnlijk ook nog dat plan in samenspraak met allemaal andere professionals, zeker als er meerdere problemen zijn, moet je dat kunnen hanteren en goed kunnen coördineren en daar goed mee om kunnen gaan.
Ja, en die integrale blik, dat is natuurlijk ook aanleiding geweest voor die verschillende sociale opleidingen die er voorheen waren, om samen één social work opleiding te maken.
Precies.
Vanuit de gedachte, je moet als sociaal werker eigenlijk eerst integraal kijken.
Ja.
En dan pas een bepaalde specialisatie opbouwen.
Ja. Want ik zeg ook altijd van generalisme. Hè, dus dat breed kijken, dat zou je ook generalisme kunnen noemen. Dus over al die verschillende levensdomeinen. Dat is ook wel een vak apart. Zo ervaar ik het ook echt. Ik vind het echt een specialisme aan zich om op die manier bezig te zijn. En het is ook best wel heel moeilijk, omdat je van heel veel dingen niet altijd precies alles weet, hè, met heel veel problemen in aanraking komt. En soms ook wel eens kennis tekort komt. En je moet dan ook op tijd kunnen doorverwijzen. Dat je zegt van, hé, dit stijgt me boven de pet. Ik heb nu toch echt een specialist nodig, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat wil je ook niet te snel doen.
Ja.
Ja, dus ik vind het wel vak apart.
Het vraagt heel veel kennis ook van de sociale kaart. En van de specialismes die er zijn. Hè. Maar niet alleen van specialistisch, maar ook van het informele netwerk bijvoorbeeld. Ja. Ook van gewoon de laagdrempelige inloopactiviteiten die ergens zijn. Om sociale contacten op te doen.
Ja.
Of de vrijwilligers die er zijn in een wijk. Die mantelzorgers weer kunnen ondersteunen.
Ja,
dus ook het informele, daar moet je ook echt goed zicht
op hebben. Nou, dat klopt inderdaad. En daar is natuurlijk ook wel jaren wel aandacht voor. Maar ik moet ook zeggen, ook op dat punt heb ik zelf de laatste paar jaar pas echt ontdekt hoe groot de invloed is van het informeel netwerk.
Ja.
Daar heb ik het ook over bijvoorbeeld gewoon de familiesystemen en zo.
Ja, ja.
En wij hebben heel vaak bijvoorbeeld te maken met complexe echtscheidingen in het werk.
Ja.
En dan gaan we met die ouders in gesprek met beide ouders en dan proberen we tot een plan te komen. Maar die ouders die hebben ook weer een heel netwerk achter zich staan waar we vaak te weinig van aandacht hebben, maar die een hele grote invloed heeft op dat totaal. Dus volgens mij is daar ook nog wel een wereld te winnen. Als we het hebben over het inzichtelijk krijgen van wat is nou de invloed van het informeel netwerk.
Ja, ja.
Dat is echt een belangrijke factor.
Nou, ik denk integraal werken, dat wordt gezien als een kwaliteit van de sociaal werker. Dat zou je moeten kunnen. Maar daar valt inderdaad al heel veel winst te behalen van hoe die dat kan doen.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Wat daar allemaal een rol in speelt.
Precies. En dat gaat voor mij allemaal over professionele identiteit. Ja. En als we nog even de vertaalslag maken naar organisaties. Wat ik zelf merk is... Dat is in de landen zo, met name zeg maar sinds die transities, 2014 zo'n beetje, toen dat begon echt wat meer vorm te krijgen, dat er verandering op verandering op verandering op verandering plaatsvindt. Ik heb wel eens het idee dat veel social workers murf geslagen worden door elke keer maar weer mee te moeten in allerlei beleidsstromen die er zijn. Wat denk jij, wat doet dat met de professionele identiteit?
Je ziet bij sociaal werkers wel heel vaak, hoor je bij sociaal werkers het geluid van... het moet nu weer anders en we hebben al zoveel veranderingen meegemaakt. Ja. En het is er ook nooit beter op geworden. Dus het wordt alleen maar slechter eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt nog minder tijd, het moet weer efficiënter, et cetera. En dat geluid hoor je van sociaal werkers, maar dat hoor je eigenlijk ook van de organisaties waar zij werken. Dus die hebben te maken met bijvoorbeeld aanbestedingen. Ja. Waarvan ze ook zeggen, ja, we moeten eigenlijk het werk steeds efficiënter organiseren. En daardoor weten we dat de kwaliteit van het werk steeds meer onder druk komt te staan.
Precies.
Dus je hoort het van sociaal werkers, maar je hoort het ook van de van de organisaties die dit werk verrichten. Hoor je het eigenlijk ook van de leidinggevende. Ja. Hoor je dat
en je hoort het ook van de gemeente. Hè? Die hebben natuurlijk nu de taak om het werk uit te voeren.
Ja, ja. En, dus je hoort het op allerlei niveaus.
Precies, dus eigenlijk hoor je iedereen er bijna over. Dat het gewoon te veel en te complex en te groot is.
Ja.
En terwijl, ik denk dan van om volgens mij... Ja, goede professionele identiteit te ontwikkelen. Dat gaat natuurlijk ook heel erg over intrinsieke motivatie of intrinsieke waarden, zeg maar, die je hebt over je eigen rol. En als die steeds onder druk worden gezet, dan wordt het denk ik wel. Dan is het wel heel pittig.
Ja, dan is het pittig. En dat is ook. En weet je, het verloop van sociaal werkers is zorgelijk, hè?
Ja.
Als je ziet bij GGZ en bij de jeugdzorg hoeveel mensen uitstromen na een aantal jaar werkervaring. Ja. Hoeveel mensen er zeggen van, ik stop ermee. Ik ga echt ergens anders werken. Niet bij een andere organisatie in dezelfde sector, maar echt heel andere baan. Ja, het is echt zorgelijk te noemen. En dat is, de onderzoeken die er zijn gedaan, die laten zien dat dat vaak te maken heeft met, door alle bureaucratie, door alle veranderingen, door die nadruk op efficiënt werken, zie ik de zin van mijn werk niet meer.
Nee.
Kan ik me niet meer identificeren met... Ja, de reden waarom ik ooit dit werk ben gaan doen.
Dus het gaat ook om eigenaarschap. Eigenaarschap over je eigen werk, denk ik.
Ja.
En de vraag is dan van, hoe kan je dat nou bevorderen? En in stand houden, ondanks deze complexiteit.
Ja.
En het is inderdaad, dat is nog wel goed, niet iemands schuld of zo. Het is gewoon het totale complexiteit waar we met z'n allen eigenlijk een beetje in terecht zijn gekomen. Dus het is niet... aanwijsbaar of zo, het ligt aan die of die, of het ligt aan de gemeente. En er zijn natuurlijk ook heel veel gemeenten die hun stinkende best doen om het zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen.
Ja, ja, ja.
Het is gewoon heel complex. Leonie, ontzettend bedankt voor dit hele fijne gesprek. Ik weet niet of je nog een laatste smash-out hebt of iets wil zeggen wat nog niet gezegd is.
Nou, weet je, het klinkt natuurlijk heel dramatisch als je zegt dat professionele identiteit onder druk staat. Ik denk dat we komende jaren echt zullen gaan zien dat dat er meer aandacht zal zijn voor sociaal beleid en eigenlijk die sociale basis van de samenleving. We hebben gezien nu ook met COVID en met de Black Lives Matter beweging dat die sociale cohesie en die kansengelijkheid echt enorm belangrijk thema is.
Ja.
Dus ik denk dat sociaal werk komende jaren ook gewoon heel veel kansen gaat krijgen om weer dingen op te bouwen.
Ja.
En dat hoop ik natuurlijk ook.
Ja, precies. Nou, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik ga hier verder over praten met André Wiersma in deel 2 van deze podcast. En dan ga ik aan hem eens voorleggen van, wat kunnen organisaties nou doen om dat eigenaarschap, ondanks deze ingewikkelde context, toch nog een beetje goed van de grond te krijgen. Maar voor nu ontzettend bedankt, Leonie. En tot ziens.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sociaal Werk Werkt, het platform.